Dit is een podcast van Clara.
Beste podcastluisteraar, fijn dat u deze podcast hebt uitgekozen. Deze reeks werd in 2014 uitgezonden bij het begin van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Nu het bijna 100 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog, leek het ons gepast om deze documentaires opnieuw onder uw aandacht te brengen. Veel luistergenot.
Opus 1418 met Johan van Kouwenbergen.
100 jaar geleden brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit. Bijna 65 miljoen jonge mannen werden gemobiliseerd om aan het front te gaan vechten. Enkele honderden onder hen waren kunstenaars, schilders, schrijvers, componisten. Sommigen sneuvelden op het slagveld, anderen overleefden en lieten later hun oorlogservaringen doorklinken in hun werk. Nu, 100 jaar later, stap ik in de voetsporen van deze kunstenaars. Ik duik in hun verhalen, maar ik trek ook naar de voormalige frontlijn om te kijken wat daar nog overblijft van hun aanwezigheid. Onder mijn arm draag ik de boeken en de muziek van die getalenteerde frontsoldaten, maar ook hun brieven en hun dagboeken. Historica Sophie de Schaapdrijver volgt me in gedachten en schetst het historische kader waarin die kunstenaars leefden en vochten.
De Amerikaanse mobilisatie is eigenlijk de meest brutale mobilisatie van de hele Eerste Wereldoorlog geweest.
En ik neem mijn zoon mee, de striptekenaar Cons.
Het is heel vies dat er te zien dat er zoveel volk onder de grond ligt.
Een jonge kunstenaar van nu dus. 100 jaar geleden was hij een van hen geweest. Vandaag duiken we in de wonderwereld van het amusement. Dat ook niet ontbrak aan het front van de Eerste Wereldoorlog, want achter de linies werd er gezongen, gedanst, er werden boeken gelezen, schilderijen gemaakt. Sophie de Schaapdrijver legt uit waarom.
Dit zijn massalegers van burgers, dat zijn geen beroepssoldaten. En hun doel is landsverdediging. Dus het idee is zeer sterk dat zoveel mogelijk moeten zij verbonden blijven met de cultuur, met de samenleving, met de vanzelfsprekendheden waarvoor zij vechten. En amusement hoort daarbij. Je blijft een zekere normaliteit behouden. Dus je wordt niet opeens een vechtmachine.
En een van de reizende sterren van de Amerikaanse showbiz op dat moment in de periode van de Eerste Wereldoorlog was Buster Keaton. Hij is een van de grote vernieuwers van de cinema, een van de strafste slapstick en stille filmmakers ook. En zijn handelsmerk, dat weten we, dat was dat hij altijd heel serieus keek. Er kon geen glimlach af op zijn gezicht. Wat er ook gebeurde of wat er ook misliep, en zijn stijl is dus echt tijdloos te noemen. Buster Keaton werd geboren voor het entertainment. Zijn vader en zijn moeder die reizen rond als assistenten van de duivelkunstenaar Harry Houdini. En toen hij nog maar 3 jaar was, dan stond hij al met hen op de planken. En toen hij 21 werd, trok hij naar New York, waar hij meteen gelanceerd werd in de wereld van het entertainment. En hij was een heel goed bekend acteur toen hij naar de oorlog trok. Hij verdiende al zo'n slordige $1000 per maand. En dat werd dan in zijn soldij, wanneer hij dienst nam, teruggeschroefd tot amper $30. Dus hij krijgt een korte training in de Verenigde Staten en dan vertrekken ze, worden ze ingescheept naar Frankrijk, waar ze aan het front terechtkomen. En in zijn autobiografie wijdt hij er een heel hoofdstuk aan die tijd in het leger.
Ik kwam terecht in de 40ste divisie. Alles ging goed. Tot een of andere impulsieve officier een bevel gaf waar ik nog nooit van had gehoord. Achterwaarts mars. Ik ging voorwaarts, terwijl iedereen omkeerde en terugliep. Ik kreeg een mep op mijn kaak en een dreun van een geweerkolf. Ik was niet bewusteloos, maar ik had het evengoed wel kunnen zijn, omdat ik niet meer rechtop geraakte. En terwijl ik daar duizelig lag te zijn, moesten mijn legermakkers ofwel over me heen springen, ofwel opzij stappen om te vermijden dat ze me zouden schoppen. De officiers begrepen niet wat dat springen en opzij stappen veroorzaakte. En dus kwamen ze kijken aan de zijlijn van onze compagnie. Toen ze zich bukten om tussen de benen van de mannen door te kijken, zagen ze mij liggen, klein en verfrommeld. Compagnie, halt! Riepen de meest alerte officieren. En ze liepen naar me toe en vroegen, ben je gewond? Gewond? Ik was het helemaal kwijt. Ik beeldde me in dat ik gewond was geraakt in de strijd tegen de Duitsers. Ik vroeg, hebben we gewonnen? Ik bedoelde deze vraag heel serieus. Maar niemand begreep het zo. Iedereen moest lachen. En door dit soort dingen kreeg ik dus onverdiend de reputatie van een grapjas te zijn.
Nou, ondanks zijn talent om van alles slapstick te maken, probeert hij zijn job als soldaat toch ook erg au sérieux te nemen. Hij studeert op morsecodes bijvoorbeeld en ook hij kaartlezen doet, de stafkaarten. Maar toch is die oorlog onbegrijpelijk voor hem.
Ik vond het helemaal niet leuk dat er slapstick binnensloop in mijn leven in het leger. Maar ik kon deze oorlog ook niet altijd serieus nemen. Ten eerste omdat ik niet begreep waarom wij samen met de Fransen en de Engelsen tegen de Duitsers en de Oostenrijkers vochten. Ik had mijn hele leven in de vaudeville doorgebracht en dat had mij een internationale kijk op de dingen gegeven. Ik had al te veel aardige Duitse acteurs, zangers en acrobaten ontmoet om te geloven dat ze zo slecht waren als ze werden voorgesteld in onze kranten.
Hij voelt zich niet op zijn plaats in het leger en misschien alleen al omwille van het uniform.
Ik vond ook mijn uniform verschrikkelijk, omdat ik me er belachelijk in voelde en er waarschijnlijk ook zo uitzag. Blijkbaar had de kwartiermeester-generaal nooit gedacht dat er iemand van 1,65 meter zou toegelaten worden tot het leger van de United States. Mijn broek was te lang, mijn jas zag eruit als een zak en het is mij nooit gelukt om mijn beenwindsels op een behoorlijke manier rond mijn kuiten te draaien. De schoenen, maat 41, waren veel te groot voor mijn voeten van maat 38. En bovendien waren ze onderaan met spijkers beslagen en gemaakt uit een leer dat zo taai was dat het leek alsof het neushoornhuid was. Dit verklaart voor een stuk waarom ik af en toe mijn toewijding vergat om een goede kleine soldaat te zijn.
In Frankrijk komt hij dus terecht in een divisie die al heel snel de naam van Sunshine Division krijgt, omdat die mannen ben allemaal uit Californië en de westelijke staten, dus de Sunny States, komen. En de legerleiding merkt zijn talent ook op. Buster Keaton was al een naam. En ze vragen hem om een groepje te recruteren, enkele jongens uit andere regimenten, en daar een artiestenbende van te maken. En dat was wel iets dat vaker voorkwam, hoor.
Die legers die vonden voor zichzelf ook wel dat ze een zekere emancipatoren werking hadden. Dus als dat ook betekende dat ze talent in eigen rangen herkenden en erkenden en naar voren schoven, dan hoorde dat erbij. Het was een beetje de bedoeling dat het een beetje de leerschool van de natie was.
Nu, Buster Keaton had een bijzonder succes met een Egyptische slangendans. Hij was dus juist uitgedost als een beetje bruin geschminkt en met een slirt gedroogde worst als slang. Dan, en daarover vertelt hij dan in zijn autobiografie een leuke anekdote.
We organiseerden enkele shows rond de band van ons regiment. Ik deed een burleske slangendans en nog een paar andere klassiekers in deze snel in elkaar gebokste voorstellingen. Nu, op een dag kwam er een officier langs met het bevel om mijn slangendans op te voeren tijdens een diner van de brigadier-generaal in zijn hoofdkwartier, zo'n 15 kilometer verder. Ik moest er te voet naartoe. Toen de voorstelling afgelopen was, vroeg een luitenant me hoe ik terug zou geraken. Toen hij hoorde dat ik te voet was, regelde hij dat de officiële auto van de generaal mij terug zou brengen. Het insigne van de generaal stond op de zijkant van de auto en op het dak wapperde dapper een klein Amerikaans vlagje. Hierdoor kreeg ik een idee. Als de chauffeur van de generaal die mij terugbracht zou meewerken, zou ik mijn makkers kunnen verrassen. Die hadden net hun soldij gekregen en zouden allemaal naar het dorpsplein gaan om te zingen, Franse wijn te drinken en elk Frans meisje te kussen dat zich binnen kusafstand bevond. De chauffeur wilde meewerken. Ik ging dus achterin zitten. Ik trok de blinden voor de ramen en vroeg hem om naar het Grand Hotel te rijden. Naast het stadhuis was dit het meest prominente gebouw op het plein. De soldaten, korporaal, sergeanten en jonge officieren hadden al 6 maanden geen generaal gezien. Ze sprongen allemaal in de houding toen de auto voor het hotel stopte. De chauffeur stapte uit, liep rond de auto en opende de achterdeur voor mij. Over heel het plein hoorde ik flessen op de grond vallen en mannen kwamen nieuwsgierig kijken. Mijn chauffeur keek ook verbaasd toen ik uitstapte in mijn stoffig en gekreukt uniform. Over mijn schouder zei ik tegen hem: "Ik zal je vanavond niet meer nodig hebben." 4 meter heb ik kunnen lopen voor ik gemolesteerd werd. Toen herkende iedereen me en sloegen ze me om de oren met gevloek. Flessen, tomaten, appels en eieren. "Jij rotzak," riepen ze. En ik rende naar de dichtstbijzijnde steeg. Dankzij de training had ik een goede conditie en liep ik door tot bij een schuur buiten het dorp. Een dag later werd ik bij de kapitein geroepen. Hij zei: "Dat waren 2 geweldige shows die je daar hebt gegeven gisteravond. De tweede vond ik de beste. Ik zou je voor de krijgsraad kunnen brengen. Maar je hebt daar wel wat leven gebracht op dat oude stadsplein. Om maar te zwijgen over hoe je de stuipen op het lijf hebt gejaagd van mijn jonge officieren, die dachten dat ze een verrassingsinspectie aan hun broek hadden. We moeten ze niet te zelfgenoegzaam laten worden, vind je niet, korporaal?" Ik vond inderdaad van niet.
Buster Keaton heeft uiteindelijk niet gevochten, maar is na 7 maanden op koude vloer slapen en bivakeren in Frankrijk teruggekeerd naar Amerika. En aan die kou heeft hij wel een permanent gehoorverlies overgehouden, dat hem zijn hele leven verder heeft geplaagd nu. Hoe dan ook, die legertijd is voor hem nadien ook wel een grote bron van inspiratie geweest. Hij heeft in verschillende films gebruik gemaakt van die toestanden die zich in de oorlog afspelen en waar die hij heeft meegemaakt. Zijn bekendste film is wel The General, waar hij bijvoorbeeld hij deed zelf al die acts, hè. Dus daar waren geen stuntmannen voor. Hij liep op de sporen voor een trein die hem achtervolgde. Als je dus ziet met welke koelbloedigheid en welke doodsverachting kan je alleen maar zien van iemand die dergelijke zaken, nog veel ergere zaken, heeft meegemaakt. Zoals hij bijvoorbeeld. Dan is er ook zijn film Duff Boys uit 1930. En dat noemde hij zelf zijn beste film die hij voor MGM heeft gemaakt.
"Where you been, you worm? But you know I'm responsible for every man in the company. I've been looking for you for hours. Every man's in there, nice comfortable quarters, getting all cleaned up. I'm in the dining room now, and you lug. Clean up your gun."
"Is that all, sir?"
"No, that's not all. Get yourself cleaned up, you're on guard duty tonight."
Cons en ik rijden vandaag door de Champagne-streek in Noord-Frankrijk, waar in september 14 de grote veldslag bij de Marne werd uitgevochten. Maar dit was ook de plaats waar tegen het eind van de oorlog de Amerikanen zich bij de geallieerden voegden dan.
We staan hier aan een Amerikaans monument. We waren hier gewoon aan het langsrijden. En ineens zien we zo'n gigantische toren uitsteken boven de bossen. En we zijn even gestopt. Het is een gigantische zuil die hier staat met een beeld op van een of andere man met een antenne op zijn rug. En gigantische, overdreven brede trappen. Ja, het is een monument dat de Amerikanen hebben nagelaten om toch te laten zien dat zij er wel geweest zijn tijdens de oorlog. Dat gaat iedereen in de wijde omgeving wel kunnen zien van 100 kilometer in de omtrek. Impressive. Most impressive.
60 meter hoog.
Ja, het is een heel klassieke zuil, een heel klassiek monument. En die trappen, zoals bij het Capitool in Washington. En dan krijg je daar op die muur alle grote slagveldgebieden waar ze gevochten hebben. Romagne, Baricourt, de Meuse, de Argonne, met de data erbij. Eind september 1918 tot 11 november, tot de dag van de wapenstilstand, hebben ze hier gevochten.
De Amerikaanse mobilisatie is eigenlijk de meest brutale mobilisatie van de hele Eerste Wereldoorlog geweest. Want Amerika Op het moment dat land de oorlog verklaart, heeft het eigenlijk een minuscuul leger, een heel klein leger. Was niet groter dan dat van België. Kunt u nagaan. En dat moest vrijwel in no time naar een miljoenenleger worden gebracht. En dus die mobilisatie is echt met man en macht en zeer hardhandig gevoerd. Compleet met Duitse Amerikanen die zijn gelyncht in volle straat. En geheime operaties, brieven die werden geopend, correspondentie. Was eigenlijk veel en veel erger dan de mobilisatie van het Duitse leger of het Franse leger of het Britse leger. Het duurde een hele tijd voor het Amerikaanse leger in Europa op sterkte was. En dat leger is pas laat kunnen gaan wegen op het verloop van de oorlog. Maar natuurlijk, die Amerikaanse bijdrage was wel cruciaal. Zowel psychologisch natuurlijk, vanuit het idee van ja, daar is nog een ontzaglijk reservoir van mannen. Ja, ooit houdt het op voor de Duitsers. Maar ook wel concreet op diverse plekken van het front.
Ga nu die monumentale trap op. Naar de voet van die enorme zuil. Maar hier staan we echt op de top van de heuvel. Ik vermoed dat dat een van de cruciale punten is geweest. Een positie die ze moesten kunnen innemen, omdat je van hier een prachtig gezicht hebt over de hele streek. Je ziet er ook nog een stuk bunker hier vlak naast het monument. Je kan er wel in. Onderaan die zuil is er een bronzen poort, ook heel klassicistisch. Ik denk dat je daarin kan, dat er een trap moet zijn dat je tot boven kan, maar er staat iets op die bronzen deur. Ik weet niet wat er juist. Ja, de site is gesloten. Normaal, er zijn bepaalde openingsuren van september, kan je van 9 tot 9 elke dag zou je in kunnen. En waarschijnlijk kan je dan via een wenteltrap naar boven, maar nu omwille.
Due to US government shutdown, the site is closed to public. Fantastisch. De Republikeinen en Democraten zijn nu heel hard aan het discussiëren voor de begroting en ze komen er niet uit. En als ze er niet gingen uitkomen, ging heel de Amerikaanse overheid plat liggen, omdat er dan automatisch besparingen gingen doorgevoerd worden. Dus dat betekent dat enkel een paar departementen blijven werken, zoals het leger en zo. Maar al de rest gaat voor bepaalde tijd echt ligt volledig plat. En dat gaat dus tot hier in Europa. De mensen die normaal gezien dit monument openhouden, zelfs die werken niet. Zelfs die zijn tijdelijk werkloos even. Ja, dat is wat je noemde fantastische timing.
Er zijn natuurlijk nog veel Amerikanen ook. Walt Disney was 16 jaar toen hij in begin 1918 echt wou komen vechten in Europa. En hij mocht niet van thuis uit. En uiteindelijk, toen hij dan pas 17 was, heeft zijn moeder toch een schriftelijke toelating gegeven. Hij is dan naar een trainingskamp in de Verenigde Staten gegaan om een opleiding te krijgen, om als brancardier ook inderdaad naar de oorlog te komen in Europa. Walt Disney komt dan uiteindelijk naar Europa, maar wanneer ze in Frankrijk arriveren is de oorlog net gedaan, is het 20 november. En wat hij moet doen is gewoon rondrijden met zijn ambulancewagen, met zijn ziekenwagen, om officieren die er nog gelegerd zijn, de slagvelden te tonen, of die aan hun vrienden de slagvelden willen tonen waar zij gevochten hebben of waar hun regiment gestationeerd was. En hij moet dan wachten tot ze terugkomen. Ondertussen tekent hij karikaturen of maakt die tekeningetjes.
Ik ontdekte dat de binnenkant en de buitenkant van een ambulance prima plekken zijn om te tekenen.
Hij stuurt dan zijn karikaturen die hij van die officieren maakt op naar huis en met briefjes. En 10 jaar later maakt hij zijn eerste Mickey-filmpjes en zijn eerste Mickey-tekeningen.
Nog een Amerikaan die in Frankrijk kwam meevechten was de schrijver John Dos Passos. Hij heeft romans geschreven zoals Manhattan Transfer, waar de stad het hoofdpersonage is eigenlijk. Maar ook gedichten, toneelstukken. Hij was ook politiek heel actief. Hij was een groot criticus eigenlijk van het Amerikaans materialisme in de jaren 20 en 30, dus na de oorlog. Maar als jonge twintiger komt hij naar Frankrijk als ambulancier, zoals zoveel Amerikanen. En daar ziet hij natuurlijk die verschrikkingen van de oorlog. Hè. Bij mensen die al 3, bijna 4 jaar in die gruwel zitten. Na de oorlog dan in 1921 schrijft hij het boek Three Soldiers. En dat is een roman, die geschreven de titel zegt het, vanuit het standpunt van 3 soldaten, vanuit verschillende sociale milieus en ook verschillende staten en delen uit Amerika. En hij gebruikt die slang dan ook in zijn tekst heel, heel modern. En Dos Passos tekent dus een heel levendig beeld van dat leven aan het front, van de viezigheid, de kou en de beschietingen. En maar ook de andere kant, dus het vertier met de meisjes en hoe soldaten of zelfs vijanden met elkaar gaan verbroederen. De rivaliteit van de bondgenoten onderling, eigenlijk de misère van de oorlog. En in dat boek vertelt een soldaat over de evacuatie van een Amerikaans veldhospitaal bij Chamfort.
Onze sectie kwam net van Verdun, waar we 3 weken lang in de hel hadden gezeten op de weg naar Brasse. Er was een kleine heuvel waar we steeds op moesten en vanaf schoven. De modder was zo diep en god, het stonk daar. Dat kwam door de granaten die de grond omwoelden en kadavers omhoog wierpen. Iedereen was zenuwachtig, omdat de Duitsers ons vooraf hadden gewaarschuwd dat als het hospitaal over 3 dagen niet leeg zou zijn, dat ze dan de hele boel zouden platbombarderen. Dat hadden ze bij Souilly ook al gedaan. Daar gebeurde iets grappigs. Het hospitaal was daar in een groot bouwvallig huis dat eruit zag als het Atlantic City Hotel. We reden er altijd met onze auto binnen en sliepen erin. Daar werden de shellshockgevallen ondergebracht. Kerels die stapelgek waren geworden en beefden over heel hun lijf. Sommige van hen leken wel verstijfd van angst. Er was een man in de vleugel aan de overkant die maar bleef lachen als iemand die net een geweldige mop heeft gehoord en maar niet kan stoppen met lachen. Toen ik dit eerst hoorde, denk ik dat ik ook begon te lachen. Maar het stopte niet. Wij lagen in de auto te rillen en te luisteren naar het front in de verte met nu en dan een luchtbom en die kerel maar lachen, lachen. Het lachen bleef duren tot de volgende dag toen de verplegers de kerel wurgden.
Na de oorlog krijgt John Dos Passos veel succes met zijn genadeloos en verbitterde stijl, waarin hij de hypocrisie en ook dat moreel verval aanklaagt, onder meer in zijn bekende USA Trilogy. Doet hij dat, dat eind de jaren 30 dan wordt gepubliceerd en nadien, ja, dan wordt dat radicalisme wat afgeschaafd en die toon en die stijl worden iets milder, waardoor ook zijn succes wat gaat verbleken. Maar hij is toch onvermoeibaar blijven doorschrijven tot aan zijn dood in 1970. Nu, Maurice Chevalier, de man in smoking en de strohoed, die was in de jaren 20 en 30 razend populair in Parijs, Londen. Uiteindelijk is hij ook naar de States, naar Hollywood gegaan. Is hij decennium lang een van de grote Europese sterren in Hollywood geweest. Maar voor de oorlog was hij in Parijs al een grote ster in het theater, dankzij de relaties die hij had met grote sterren, zoals Fréhel, die op dat moment de grote chanteuse was in Parijs. En na haar was het Mistin Guett, die werkelijk een internationaal beroemde ster was en die hem introduceerde in de Folie Bergère. En dat is werkelijk de springplank geweest voor zijn succes. Maar ook hij wordt dus bij het begin van de oorlog opgeroepen. In de eerste weken raakt hij al gewond en hij wordt krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar Duitsland, waar hij dan een hele tijd in de krijgsgevangenenkamp verblijft, waar hij onder meer van een Engelse gevangene perfect Engels leert spreken. Nu zul je zeggen, Maurice Chevalier, perfect Engels, dat is meer zo'n Frengels wat hij spreekt met een heel zwaar accent. Dus dat was gewoon een karakterisering. Dat is iets wat hij gebruikt, want hij kende echt perfect Engels.
Well, there is something I'd like to make clear to you. At the end of 1941, a false propaganda made the people of France and of the whole world believe that, as an artist, I had made a tour of Germany during the war, during the German occupation in France. I want to say that it is absolutely untrue. I have never made a tour of Germany whatsoever. I just accepted to go and sing in a prisoner's camp in Germany, a French prisoner's camp where I had been a prisoner myself in the last war. I just sang there one afternoon to cheer up the boys, and I never sang anywhere else.
2 jaar heeft hij daar gezeten en dan is hij vrijgekomen eigenlijk door bemiddeling van Miss Tinguette. En hoe kwam dat? Wel, zij heeft de hulp ingeroepen van een van haar grote bewonderaars. En dat was de koning van Spanje, Alfonso XIII. En die was de enige vorst in Europa eigenlijk die banden had zowel met de Britten als met de Duitsers. Spanje was neutraal op dat moment. En hij heeft ervoor gezorgd dat Maurice Chevalier vrij kwam. En hij is dan weer een ster geworden tijdens de oorlog nog van de musical in Parijs en van de cabarets, waar ook de Amerikanen en de Britse troepen dan naartoe kwamen. Waar hij dan ook die jazz en die ragtime heeft opgesnoven, wat hij dan heel snel weer heeft verwerkt in zijn nummers of door de componisten liet verwerken. Want een van zijn bekendste liedjes bij de bevrijding in 1918 was dan Le Madelon de la Victoire, dat duidelijk geënt was op die, dat succesnummer van tijdens de oorlog, La Madelon. Het kan nu misschien absurd lijken, maar in die tijd, dus tijdens de oorlog, werd er behoorlijk wat geld en moeite gestoken in het amusement aan het front. En er waren dan ook heel veel mogelijkheden om je gedachten te verstrooien.
Aan die fronten heb je bepaalde vormen van amusement. Dus je hebt bijvoorbeeld de frontplaatjes, vaak door de soldaten zelf, eigenlijk meestal eerder door almoezeniers of onderofficieren worden die georganiseerd. En die zijn soms stichtelijk en soms zitten die vol flauwe moppen. En soms zijn die van een zeer hoog gehalte sarcasme. Dus er zit een beetje alles door elkaar in die frontblaadjes. En dan heb je verder allerlei vormen van fronttoneel, waarbij mannen in vrouw verkleed allerlei musical nummers ten beste geven. En dat is trouwens een hele kunstvorm. Dus die drag, dat wordt op een zeer gesofisticeerde manier gedaan. En verder zie je dat alle legers voor hun soldaten ook amusement organiseren, zangtournees. Dat kan gaan van opera tot musical, goochelaars en alles ertussenin. En verder heb je natuurlijk ook zeer uitgebreide bibliotheeksecties in al die legers. Die mannen worden uitgebreid voorzien van boeken. Je hebt natuurlijk een hele generatie aan dat front, dat zijn studenten, die hebben hun studies, die moesten hun studies onderbreken. En het idee is zeer sterk dat de natie een schuld heeft ten opzichte van die jongens. En in het IJzerleger heb je ook hele leergangen alfabetisering bijvoorbeeld, want je hebt veel ongeletterde soldaten. En dus dat wordt dan ingehaald. En dan heb je verder vrije leergangen in economie en andere vakken.
Nu, de bekendste Franse actrice rond de eeuwwisselingen, eind 19e eeuw was dat zoal, was Sarah Bernhage. Ze was beroemd om het vertolken van jongelingen, zoals Hamlet bijvoorbeeld, speelde ze heel graag. Dat heeft ze toch tot op hoog leeftijd nog gedaan. Maar daarnaast heeft ze ook de femme fatale gespeeld, zoals Phèdre van Racine en of Cleopatra, en zelfs zijn er voor haar speciaal stukken gecreëerd. Oscar Wilde heeft voor haar de Salome geschreven trouwens. Ze had zelfs een theater dat naar haar genoemd was, het beroemde Théâtre Sarah Bernhardt in Parijs. Ze had ook al in de eerste Franse films gespeeld, dus het was echt top of the bill. Toch zijn er toch enkele opnames maar van haar stem. Maar die hebben we wel. Er is een geluidsopname, ik denk op rollen, nog gemaakt in 1903, waarin ze het gedicht Le Lac reciteert.
Loin par de la mer, sous le ciel des tropiques, dans l'ombre virginale où s'endort la forêt, sous l'enchevêtrement des lianes antiques, brûlent.
Nu, de Eerste Wereldoorlog was niet de eerste oorlog die Sarah Bernhardt meemaakte. Want in de Frans-Duitse oorlog van 1870 had ze ooit een ambulancedienst op poten gezet. En nu, in die Eerste Wereldoorlog, wou ze eigenlijk zich ook dienstbaar maken, wou ze iets gelijkaardigs doen. Ondanks haar leeftijd, want ze was toch al de 70 net voorbij op dat moment. Ze was ook zwaar gehandicapt, want een paar jaar voordien, in de oorlog, in 15, was haar rechterbeen al geamputeerd, ten gevolge van gangreen. Nu, uiteindelijk beslist ze om zich aan te sluiten bij het Théâtre aux Armes, dus het soldatentoneel, als je wil, de revues. En ze gaat dus toneel spelen voor de troepen.
Sarah Bernhardt staat natuurlijk symbool voor een soort passioneel omhelzen van Frankrijk als cultuur, Frankrijk als natie. Een van haar grote rollen was Jeanne d'Arc. Een van haar iconische rollen. En dat zij dan gehandicapten wel, want zij was op dat moment een been verloren, symboliseert dan ook wel een beetje het lijden van de soldaten. Dat zij dan die grote monoloog over de kathedralen van Frankrijk kon brengen. De kathedraal van Reims in Kluis, die dan zwaar is gebombardeerd. Dat was een heel belangrijk gegeven. Dat was echt wel iemand die niet op zeker speelde. Als kunstenares, als actrice. En dat werd geapprecieerd, dat werd, je had een soort gedeelde emotie op dat moment.
Sarah Bernhardt gaat dus op theatertournee in Frankrijk. En de jongere Franse actrice Béatrice Dussane, die vergezelde haar, en zij beschrijft deze trip nauwgezet in haar boek Reine du Théâtre uit 1944.
We zijn onderweg. Sarah, gehuld in haar mantel met tijgermotief, onder een grote, bebloemde cape, ineengedoken in haar draagstoel, elke blik beantwoordend met een glimlach, opdat men toch geen medelijden met haar zou hebben. In Toul stappen we van de trein. We zijn de enige groep burgers. En de mensen uit de stad komen kijken. Ze zijn zo nieuwsgierig, zo ontroerd ook, dat ze vergeten te applaudisseren of te juichen. Nog een uur later brengen de auto's ons naar de plaats waar we onze eerste opvoering zullen geven. Het is een immens grote overdekte markthal op een plein in Commercy. Er is een podium met een verhoog en een toneeldoek. Maar in het hokje waar Sarah zich zal moeten ophouden, ligt er enkel aangestampte aarde op de grond. Het podium betreedt men via een echte ladder met 10 treden en het tocht er langs alle kanten. De wind stopt niet met ons om de oren te fluiten. Sarah schikt zich in haar geïmproviseerde loge. Ze is verrukt. Eindelijk is haar reeks optredens begonnen. Terwijl het doek nog is neergelaten, installeert men haar op scène in een aftandse zetel beladen met kussens. Terwijl we rond haar plaatsnemen, is er iemand uit ons gezelschap die aan de 3000 mannen die daar opeengepakt zitten, aankondigt dat ze zo dadelijk Sarah Bernhardt zullen zien. Natuurlijk is iedereen verbaasd. Als de voorstelling vooraf was aangekondigd, dan hadden ze zeker gedacht dat het een film was die ze te zien zouden krijgen. Ze begint. Ik sta dicht bij haar. Ze trilt over haar hele lichaam en op het ritme dat aanzwelt als een trompetsignaal bij de aanval, declameert ze haar heroïsche toespraken en zet ze de zinnen neer zoals men een vlag neerplant op een plaats die men veroverd heeft. Het ritme beukt, klinkt en stijgt voortdurend. Het brengt ons in vervoering. En wanneer Sarah op het einde te wapen schreeuwt, zet het orkest de Marseillaise in. Drieduizend Franse mannen veren recht en juichen haar bevend toe. En En weer eens heeft het mirakel zich voltrokken. De oude, gehandicapte Sarah heeft weer eens een menigte kunnen verlichten door de uitstraling van haar genie. Deze tengere vrouw die pijn lijdt, gekwetst is en zich niet kan bewegen, is er door de toverkracht van haar woorden ingeslaagd om die soldaten die van het slagveld terugkwamen tot heldendaden aan te zetten.
Nu, de streek rond de Marne in Noord-Frankrijk is vandaag de plek waar Cons en ik doortrekken. En dicht in de buurt van een andere markante Wereldoorlog 1 plek, namelijk de Chemin des Dames. En daar gaan we op zoek naar een monument dat staat op de plaats waar die Franse beroemde dichter Guillaume Apollinaire een granaatscherf in zijn schedel kreeg.
Dus Benito, dat er gedaan geduid staat.
Die staat op het plakkaat.
Hé, hey, ja, van ons, stijl.
Maar waar is dat nu?
Ja, je moet
staat
dat
ook op.
Ja, ik denk dat we daar zo een hoekje moeten.
Ah ja, waarom staat hij in?
Ah, ik zal zien.
Villa in 2-richting. Dat moet daar geweest zijn.
Het zou best kunnen.
Terug draaien. Moet je daar gewoon al van bij?
Geen gangbaar mogelijk.
Hier. Zie je?
Och, hier is het. Och ja, hier is het. Bois des Buttes. Dat staat op deze plaats. Werd op 17 maart 16 Guillaume Apollinaire gewond. 1880-1918. Hij is dus gewond hier. Een week nadat hij tot Fransman was genaturaliseerd. Erg, hè? Zijn moeder was van Pools-Russische adel. En hij was de zoon van een edelman die in het Vaticaan werkzaam was. Maar die heeft hem nooit willen erkennen. Hij is dus in Rome geboren. En dan is hij naar Frankrijk gekomen met zijn moeder. En dan is hij een van de grote moderne kunstenaars geworden. Hij is de eerste geweest die, ik geloof zelfs in een tekst voor Cocteau, de term surrealisme heeft gelanceerd. Voor het surrealisme bestond. En hij heeft dus ook van die gedichten gemaakt met ritmische typografie en met figuren die hij maakte met woorden. Een zeppelin bijvoorbeeld in de vorm. Hij maakte de vorm van een zeppelin, maar met woorden. Zoals Van Ostaaien later dan ook gedaan heeft. Die had dat van Apollinaire onder meer gezien. Maar tegelijkertijd is het ook een traditioneel dichter gebleven, qua vorm. En een van zijn mooiste en zijn bekendste gedichten is van Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent.
Maar hij heeft ook prachtige anti-oorlogspoëzie geschreven. En ja, het was ook degene die iedereen kende. Zo de spil was van de moderne kunst in Parijs natuurlijk. En in 18, een paar dagen voor de wapenstilstand, 8 of 9 november 1918, is hij dan bezweken aan de Spaanse griep. Maar eigenlijk de gevolgen van de verwondingen aan zijn hoofd die hij hier opgelopen heeft, eigenlijk in Le Bois de Pont-Aven. En hij is dan begraven op 11 november, op het moment dat in Parijs de feestelijkheden losbarsten en het gejuich van de wapenstilstand van de oorlog is voorbij. En op dat moment werd hij op Père Lachaise bijgezet. Het einde van de oorlog was meteen ook het einde van Guillaume Apollinaire, maar het begin van de moderniteit. Hij heeft aan de wieg gestaan van die hele moderne dada en surrealistische beweging. Nog tot in de jaren 50-60 is zijn invloed blijven gelden op de poëzie en ook op de beeldende kunst. En als je dus ziet wat al die mensen die hem hebben gekend en hebben verwezenlijkt, is voor een groot deel dankzij hem geweest door zijn ideeën.
Als ik ooit kwam te sneuvelen daar aan het front, dan zou jij kort bedroefd zijn, Lou. Eén dag volstond. En de herinnering aan mij zou daarna doven. Zo sneuvelen fraaie granaten aan het front, ontploffend in mimosabloesem, hoog daarboven. Nadien zou die herinnering die in de lucht ontplofte heel de aarde met mijn bloed bedekken. De zee, de berg, het dal, de ster die sporen trekt. De schitterende zon rijpend in de lucht, zoals rond onze generaal zijn gouden vruchten. Dan leefde die herinnering in alle dingen. Ik gaf je roze borstentoppen, rode kringen. Ik kleurde rood je mond en je bloedrode haar. Je zou niet ouder worden. Al die mooie dingen verjongden steeds en lokten volk naar je boudoir. Mijn dodelijke sloten bloed over de aarde zouden de zon meer licht en bloemen kleuren geven en alle waterstromen een vliegende vaart. Een ongehoorde liefde daalde neer op aarde en jij zou van je minnaars nog meer lol beleven. Lou, als ik sterf en kort herinnering zal zijn, denk dan terug aan onze uren van verrukking, van liefde, jeugd, van uitbarstende zinnenpijn. Mijn bloed verbreidt geluk in een warme fontein. Paar jij je grootste schoonheid aan het grootst geluk. O, mijn enige liefde en vurige verrukking.
Vaak hebben we er het raden naar hoeveel een jonge kunstenaar nog had kunnen betekenen voor zijn land als hij niet was gesneuveld. Kunst, maar dus ook kunstenaars, nemen binnen de rangen van het leger wel een bijzondere plaats in.
En in alle legers zien we dat kunstenaars, muzikanten, schilders, acteurs, worden vrijgehouden, of toch voor een deel worden vrijgehouden, omdat het idee is zeer sterk dat het gaat niet alleen om een botsing tussen legers, het gaat om een botsing tussen culturen. En die culturen moeten echt in de verf gezet worden, die moeten tot uiting komen. Daar gaat het trouwens om. Als wij geen schilders hebben, wat verdedigen wij dan nog?
Een jonge, beloftevolle dichter die de oorlog niet overleefde, was Léo Latil uit Aix-en-Provence. Hij sneuvelde in 1915 bij een bestorming van een Duitse loopgraaf. Hij liet een aantal prachtige gedichten na en ook een hoop brieven die gebundeld werden in een boek Lettres d'un soldat. En de Franse dichter Francis Jam, die een beetje zijn mentor was, een van die dichters van het katholieke Réveil, waar ook Peggy toe behoorde, die schreef in zijn voorwoord bij die Lettres d'un soldat:
deze jongen heeft nauwelijks zijn stempel kunnen drukken, maar hij heeft voor ons zijn leven geofferd. Hij was als jonge dichter nog maar weinig bekend, maar ik hield van hem, omwille van zijn vrolijke inborst, zijn engelachtige zachtheid, zijn bescheidenheid, de smaak van eeuwigheid die van hem een apostel zal maken. Hij is een lelie die geplukt werd door een engel op het slagveld.
Léo Latil, die sneuvelde dus en die ligt begraven op het Franse kerkhof van Soin-Pertes-les-Hurlus. En daar gaan Cons en ik ook naartoe.
Ja, we staan hier nu aan het derde grootste militaire kerkhof van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk. Maar dat is echt ook heel groot. Dat is echt een heel grote vlakte, allemaal witte kruisen. En het lijken er echt heel veel. En als je dan dichterbij komt, zie je dat elk kruis eigenlijk dubbel is. Dus dat er eigenlijk twee mensen liggen voor en achter. Dus je denkt, oh my, er ligt gigantisch veel volk. En als je dan eigenlijk kijkt, dan ligt er eigenlijk dubbel zoveel volk als je eigenlijk zou denken.
Meer dan 30.700 Fransen liggen hier. 9.000 geïdentificeerd. Dat is echt dus wat je bij een soldatenkerkhof voorstelt. Die grote massa, witte kruis, een vlakte. Grote van 4 voetbalvelden. Zo. En hier midden staat een stijle, een zuil met de namen op van soldaten die geen individueel graf hebben, maar die van wie de stoffelijke resten in een ossuarium zijn bijgezet.
Het zijn nog massagraven gewoon, die middenste. Oh, mannetjes. Je hebt dan zoveel kruisen en dan heb je nog hier een stuk of 8 massagraven daartussen ook nog. En die rijen, echt die allee, het is niet eindeloos, maar het lijkt echt bijna eindeloos. Je moet echt zo echt je hoofd draaien om alles te kunnen zien. Je kunt zo niet alles in één blik vatten echt, omdat het gewoon zo breed en zo ver gaat. Het is heel vies dat er, te zien dat er hier zoveel volk onder de grond ligt. Echt. Hierachter is dan is het Duits kerkhof en dat zijn helemaal andere stenen. Hier, die Fransen zijn zo allemaal witte kruisen en die Duitse stenen, dat zijn allemaal zo ja, natuurstenen, stompere, kortere kruisen in het grijs. Dat is een heel ander aanblik. Ook veel lager bij de grond.
Op het Duits kerkhof dat vlak naast het Franse ligt, in Perte les Hurlus, gaan we op zoek naar de Duitse expressionistische schilder August Macke. Ook hier gesneuveld, eind september 1914.
Ik dacht dat een plannetje aan te treffen waar iedereen lag. Maar dat is duidelijk niet aanwezig.
August Macke, gaan we die zoeken?
Als we dat graf gaan moeten zoeken, dat gaat niet eenvoudig zijn. In heel links, joh. Wij gaan rechts beginnen.
Oké. Okay. Hij is hier in de buurt gesneuveld. Hij kwam uit het Rijnland, hè. En was een van de grote avant-garde schilders. Een van de meest veelbelovende artiesten van dat moment. De schilder van de stad eigenlijk, van het stedelijk leven. Dat hij in heel individualistische trekken heeft weten te schilderen, zo die vaart ook. En die uitgerekte figuren, die fijne vrouwen, heel modieus. En zijn vrouw heeft hem nog een brief gestuurd. Dezelfde dag waarop hij is gesneuveld, waarin ze dan de hoop uitspreekt dat hij spoedig naar huis zou mogen komen. En het is dan pas meer dan een maand later, eind oktober, dat ze dan het nieuws neemt dat haar August gesneuveld was. En een goede vriend van Frans Marc, die later in de oorlog ook is gesneuveld, aan de Somme dan. Maar Frans Marc heeft een heel mooi in memoriam geschreven over hem.
In de oorlog zijn wij allen gelijk. Maar onder duizend dapperen treft de kogel een onvervangbare. Met zijn dood wordt de cultuur van het land een hand afgehouwen, een oog uitgerukt. Wij schilders weten heel goed dat met het wegvallen van zijn harmonieën de kleur in de Duitse kunst vele tinten bleker zal worden. Een doffere, drogere klank. Hij heeft voor ons allen de kleur haar helderste en schoonste klank gegeven. Klaar en helder als zijn hele leven was.
Maar je ziet er dus op die graven ook namen als een Schubert bijvoorbeeld, Heinrich Weber. En dat is ook in de verse natuurlijk gerelateerd zijn aan die componisten, weten we niet. Nicolaus Heck, Stefan Bomsky. Heb jij Macke al gevonden?
En na ongeveer elk graf bekeken te hebben, zien we ook nog 12 bronzen platen liggen met daarop honderden namen van Duitse soldaten die ze niet meer hebben teruggevonden.
Die staan alfabetisch, dus dan zou ze Steyl, Offenbach, hier ergens midden tussen staan, dan Meyer, Thomas, Meyer, Heinrich, Macke, August, Veldwebel, luitenant, ja, 26-9-14. Hij ligt inderdaad hier in het ossuarium. Een van de honderden namen hier.
Het gevonden.
Hier. Hij heeft geen individuele graf. Het is gewoon door het grundig bijhouden van hun archieven dat ze wisten dat die hier gelegerd waren. Waarschijnlijk dat die hier gesneuveld zijn. Maar bij velen. Als je dus kijkt op het Franse kerkhof hier vlak naast, hoeveel onbekenden er ook weer tussen liggen. Hier ook. Ja.
En dezelfde dag, 26 september, wanneer Makke hier sneuvelt, een eindje verderop bij Loivre, bij de suikerfabriek, sneuvelt er een andere Duitser, Herman Leuns. Dat was een journalist en een, maar vooral bekend, toen heel beroemd, als heimatschrijver van de landelijke verhalen uit Duitsland, waar hij heel succesrijk mee was. Maar speciaal daarbij is dat men zijn stoffelijke resten niet heeft gevonden, tot in 1933 een boer, terwijl hij zijn land aan het omploegen is, dat naamplaatje vindt. 1933, dat is dan ook de periode waarin Hitler en de nazi's net aan de macht zijn. Wat gebeurt er? Leuns, heimatschrijver, en dat paste volledig in hun politiek, ze eisen die stoffelijke resten op, die worden naar Berlijn overgebracht, waar ze wetenschappelijk worden onderzocht. En er wordt geconstateerd dat het effectief de stoffelijke resten zijn van Herman Leuns, waarop hij dan in een park in Duitsland wordt bijgezet, met een gedenksteen, met een soort dolmen erbij, met zijn naam daarop. En eigenlijk wordt zijn naam een beetje, en zijn figuur, het symbool van al die goede Duitsers die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn, waar Hitler hier ook trouwens heeft gevochten, al die Duitsers die zijn gesneuveld. Hij was dus ook iemand die in het begin van de oorlog heel patriotisch en vurig ten strijde trok, en ook in zijn geschriften, hoera, hoera, de bombenkerl, leben wohl. Maar dat heeft niet lang geduurd, dat was tot hij goed en wel aan het front zat, en dan werd hij geconfronteerd met die gruwel die hij ook beschreven heeft, en de stank en de modder, en ja, tussen de lijken dat ze moesten bivakeren en zo. En dat heeft hij echt heel naturalistisch beschreven, waar de nazi's natuurlijk niet over gerept hebben. Het was dus meer het mooie landelijke leven, de retour à la nature, waar zij voor vielen.
Onderweg met Kons stoppen we regelmatig aan de prachtig onderhouden Britse kerkhoven die overal verspreid liggen langs die voormalige frontlijnen. Daar vind je nergens, maar nergens een sprietje onkruid. Het gras is altijd perfect gemaaid. En we vragen ons af hoe ze dat voor elkaar krijgen. En terwijl we dan door de Marnestreek rijden, zien we plots bij een van die Britse kerkhoven een interessant busje staan.
Wel, ze zijn hier juist bezig met het onderhoud. Bonjour. En dat is een speciale afdeling. Het zijn dus Fransen, maar het is van het Commonwealth War Graves Commission van dat die hier aan het werk zijn. Dus die mensen doen niks anders dan kerkhoven onderhouden en opkuisen. Want ja, je moet het ook toegeven, overal waar je komt is dat piekfijn in orde, dat gras is als een voetbalveld afgemaaid.
Het is echt zo'n tuin precies, het is meer een tuin dan een kerk, of het is wel het is bijna tapijt waarop stappen, zo het gras. En er groeien ook zo rozen voor de graven hier en daar. Er staat een bankje achterin.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut vous demander quelque chose? Vous faites l'entretien du cimetière ou des cimetières ici?
Moi, je suis responsable du côté horticulture dans tous les cimetières de la Vénois.
Est-ce qu'il y a des directives, certaines directives pour l'entretien ou pour l'implantation de...
Ben, disons que l'implantation, c'est moi qui décide du choix des plantes, ouais. Comme je suis chef jardinier senior, mais toujours avec l'accord de la hiérarchie. Je propose un plan de plantation et eux, ils me donnent leur accord ou pas.
C'est strict.
Ah oui, c'est strict. Bah, de toute façon, nous avons une charte de plantation. Voilà. Il y a certaines règles à respecter.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a certains symboliques derrière l'implantation
disons que, par exemple, si on tombe sur un cimetière canadien, automatiquement, on essaiera de mettre des érables. Hein, parce que c'est l'arbre emblématique du Canada. Mais sinon, bon, bah, de toute façon, et oui, pour certaines choses, on essaye de trouver un thème, quoi. Un thème en accord avec le régiment ou le cimetière ou le pays d'où il vient, quoi.
Quand on voit la pelouse, elle est très courte et très fine. On le voit partout.
Oui. C'est le... et malgré cela, nous allons changer notre politique sur les tontes de pelouse, à savoir de faire des tontes un peu plus hautes.
Ah bon?
Parce qu'on s'est aperçu que les tontes très basses favorisaient l'arrivée de la mousse. Il y avait beaucoup de mousse à cause de ça. Donc la mousse prenait sur le gazon et nous on veut faire le contraire, que le gazon prenne sur la mousse. Voilà.
Ze zijn toch, ja, het is een hele korte grassoort, maar toch zijn ze nu van plan om langer gras te zetten, omdat het, dat ze ondervonden hebben dat het mos erdoor komt en dat het mos het gras gaat overgroeien, terwijl zij juist andersom willen dat het gras het mos overgroeit. Ja, dat is een politiek die ze nu doorvoeren om langer gras te zetten. Ja. Bon. Au revoir, merci. Bonne journée.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Cons en ik zijn onderweg naar het graf van Wilfred Owen. Hij is zowat de bekendste war poet en ligt ook hier in Noord-Frankrijk begraven. Minder bekend, maar zeker een evengoed dichter was Isaac Rosenberg. Hij was eigenlijk een dubbel talent. Want hij raakte vooral bekend als schilder met een groot aantal directe en vaak pakkende zelfportretten die je nu in de grootste collecties in Londen, in National Portrait Gallery en maar ook in Tate Britain zijn die te zien. Maar hij schreef dus ook prachtige gedichten. Hij had al enkele bundels gepubliceerd voor en ook tijdens de oorlog nog, die heel goede kritieken hebben gekregen. Hij was ook een echte society-figuur, een vriend van Ford Madox Ford, maar ook van Ezra Pound, dus echt van de vernieuwers, hè, de nieuwlichters in de poëzie. Maar eigenlijk had hij geen rode cent en hij nam dus echt dienst in het leger uit geldnood. En in 1916 vertrekt hij dan naar Frankrijk. 2 jaar later, op 1 april 1918, sneuvelt hij in de buurt van Arras. Hij is eigenlijk de enige van de war poets die geen officier was. Dat is wel merkwaardig. Hij was een gewoon soldaat gebleven. En hij schreef een van de opmerkelijkste ervaringsgedichten uit de loopgraven. Een conversatie met een rat.
Het donker kruimelt weg. Het is weer dezelfde oude druïde, de tijd. Alleen springt er een levend ding over mijn hand. Een rare sardonische rat. Als ik de klaproos van de borstwering pluk om achter mijn oor te steken. Gekke rat. Ze zouden je neerschieten als ze wisten van je cosmopolitische sympathieën. En God mag weten welke antipathieën. Nu je deze Engelse hand hebt aangeraakt, zul je al gauw hetzelfde doen bij een Duitse. Ongetwijfeld. Als je er zin in hebt het slapende groen tussen ons over te steken. Het lijkt of je innerlijk grijnst als je sterke ogen, fraaie ledematen, hooghartige atleten passeert met minder kans op leven dan jij, onderhevig aan de nukken van het moorden, liggend in het ingewand van de aarde, de verscheurde velden van Frankrijk. Wat zie je in onze ogen bij het krijsende, vlammende ijzer gespeten door stille hemels? Welk sidderen, welk verbijsterd hart. Klaprozen die wortelen in mensenaderen vallen neer, verwelken zelfs. Maar de mijne in mijn oor is veilig. Alleen een beetje wit van het stof.
Onze tocht door de streek rond de Marne eindigt voor Cons en mij bij het graf van Wilfred Owen, de bekende oorlogsdichter. En die ligt niet op een militair kerkhof begraven, maar op het gemeentelijk kerkhof van Aux.
Natuurlijk wel even iets anders weer als je op zo'n gewoon kerkhof komt. Het is toch wel een hele andere sfeer dan op die oorlogskerkhof. Want dit is echt zo, bric-à-brac, alles bij elkaar. Zo, oh, ik pak zoiets, ah, ik pak zoiets, ik pak iets klein, ah, ik pak iets groot. Zo, de discipline ontbreekt hier duidelijk. Hoe gaan we hier het juiste graf vinden? Maar ik neem aan dat dit eenvoudig gaat zijn en niet een van de meer bombastische graven, maar iets klein, simpel. Zou dat dan niet zijn, dat Witstenen Kruis? Ja, het gaat hier zijn. Ja, kijk, ah, ik snap al waarom hij hier ligt. Er zijn hier gewoon redelijk wat Britten gelegen. Het is niet alleen Owen. Ah ja, oké, okay, dat verklaart wel. Dus dat is echt wel veel vreemd, want je hebt zo twee stukken kerkhof naast elkaar die zo helemaal anders zijn. En er is echt zo het stuk Brits kerkhof en dat is echt mooi afgezoomd door een laagje gras. En de rest is heel kiezel en grind en aarde en alles een beetje door elkaar. Nu gaan we eens kijken of we Owen hier ergens kunnen tussenvinden.
Ja, hier is hij. Kijk, met de kruisjes erbij. W.E.S. Owen, Lieutenant, Manchester Regiment, Wilfred Owen. Een van de grote war poets. Wat is dat? Dus niet dat alleen is hij, dus het is heel dat regiment.
Ja, ja, die zijn allemaal op dezelfde dag gestorven en ze hebben die allemaal hier.
Allemaal hier bij elkaar, ja.
Bij elkaar is het.
Je ziet wel, het is het eind van de oorlog en het is echt een samenraapsel van soldaten van allerlei regimenten. Van de Lancashire Fusiliers liggen er. Daarnaast zijn de Manchester Regiment. Je ziet het aan de emblemen, hè? Een Machine Gun Corps. Hij is in 1915 is hij naar de oorlog gekomen als vrijwilliger. En hij is dan, heeft dan shellshock opgelopen aan het front en is dan terug naar Engeland getransporteerd, waar hij in Edinburgh, in een oorlogshospitaal, in het Craig Lockhart War Hospital, verzorgd is geweest. En daar heeft hij een andere dichter, Siegfried Sassoon, leren kennen, die daar ook voor verzorging was. En die had hem aangeraden om bij wijze van therapie zijn oorlogsherinneringen om te zetten in gedichten. En dan is hij dat beginnen doen. Toen pas. Dan is hij terug naar het front gegaan en in juni 18, dus bijna op het einde van de oorlog, wat ze toen nog niet wisten natuurlijk. En dan heeft hij bij Joncourt zijn regiment aangevoerd, of zijn compagnie, want hij was luitenant. Hè. En heeft dus ook die beruchte gasaanvallen nog meegemaakt. En daarover heeft hij dan een van zijn beroemdste gedichten geschreven, Dulce et Decorum Est. Bend double like old beggars and the sacks. En dan in een van die volgende stromen, gas, gas, quick boys. An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling and floundering like a man in fire.
Dubbel gevouwen. Als bejaarde bedelaars onder zakken, met knikkende knieën. Hoestend als oude wijven, vloekten wij ons door het slijk, tot wij het spokige flits weer achter ons hadden, schokkend op weg naar ons verre rustverblijf. Mannen marcheerden in hun slaap. Veel waren hun schoenen kwijt, maar hinkten door, bloedgeschoeid. Allemaal blind, lam, van uitputting dronken. Doof zelfs voor het gekrijs van de gasgranaat die zacht achter ons neerkwam. Gas! Gas! Jongens, vlug! Een extase van tasten. Net op tijd de onhandige maskers opgezet. Maar iemand gilde het nog uit. Spartelde en struikelde als een man in het vuur of een kalkbed. Vaag door het beslagen glas, het dikke groene licht, als onder een groene zee, zag ik hem verdrinken. In al mijn dromen zie ik hem voor mijn hulpeloze blik op mij afduiken, gorgelen, slikken, verdrinken. Als in verstikkende dromen ook jij zou gaan achter die kar waarin we hem smeten en de witte ogen kon zien wrikken in zijn gezicht, lang als van een duivel die zich aan zonde ziek heeft gegeten. Als jij bij elke schok horen kon hoe het bloed rochelde uit de verrotte longen, bitter als koek van smerige, ongeneeslijke zweren op onschuldige tongen. Mijn vriend, jij zou die oude leugen niet zo geestdriftig doorgeven aan kinderen, hongerend naar wat wanhopige glorie. Dulce et decorum est pro patria mori.
Heel emovant en heel sterke poëzie. En dan is hij naar hier, de buurt van Ochs, zijn ze het kanaal moeten gaan verdedigen. Omdat de Duitsers, die waren aan het terugtrekken al op dat moment. En ja, dan zijn ze toch nog aangevallen geweest door de terugtrekkende Duitsers. En een hele compagnie is bijna gesneuveld hier aan het kanaal. En op 4 november was dat dus amper een week voor de wapenstilstand. En dat heeft er ook wel, denk ik, deels toe bijgedragen. Die tragische dood zo helemaal op het einde van een gruwelijk avontuur, dat hem dan uiteindelijk nog het leven kost, dat hij zo bekend en beroemd is geworden als emblematisch oorlogsdichter. En natuurlijk zijn poëzie ook.
Dit was Opus 1418 voor deze week. Dank aan Jurgen Delnaat en Manuela van Werden voor het stemmenwerk en ook aan Sophie de Schaapdrijver voor haar bijdrage. Volgende week kijken we naar wie er allemaal thuis bleef en wie dus niet naar het front trok tijdens de Wereldoorlog, maar er wel over schreef. In het boek Opus 1418 vindt u nog meer verhalen en ook de sfeervolle foto's van Philippe de Beerst. U kunt deze en de vorige afleveringen herbeluisteren of downloaden als podcast op clara.be. En daar vindt u ook een link naar onze blog met meer beeldmateriaal en de tekeningen van Kons.
Ik ga nu een veld tekenen met een pikdorser erop. Echt iets typisch voor de Eerste Wereldoorlog. En die pikdorser, die maait dus het veld, maar het veld is eigenlijk bezaaid met kruisen, met zerken van een oorlogskerkhof. Toen we op zoek waren naar het graf van Makke, lag er zo'n gigantisch groot soldatenkerkhof. Langs de ene kant de Fransen, langs de andere kant de Duits. Maar dat lag tussen de velden en ze waren juist allemaal aan het oogsten. Met pikdorsers over de velden aan het gaan en ja, de link voor mij was snel gelegd. De pikdorser zelf gaat helemaal niet zo groot afgebeeld staan op de tekening, want hij komt van in de verte aan en het is eigenlijk een soort dreiging die aankomt. En vooraan zie je dan in het groot de kruisen staan op het veld en achter, op de achtergrond zie je dan de pikdorser aankomen en de zerken vernielen eigenlijk. Ik denk dat ik de pikdorser heel donker gaan maken, echt als een soort silhouet, zodat dat dreigender gaat zijn. Het is echt zo de oorlogsmachine die aankomt, zo in iedereen om ver te maaien. Ik ga nooit meer op dezelfde manier naar de pikdorster kijken, in ieder geval. Klaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.